Shalom, shalom. Dan zal het volmaakte komen. Wat kunnen we daarna verlangen? Dat we daarna uit mogen zien. Maar we gaan ons vandaag wat met het begin bezighouden. Zoals we gehoord hebben uit het boek Bereshit, het boek Genesis. Kaïn en Abel. Een oergeschiedenis. Die als het ware de tijd overstijgt. Want het verhaal dat al eeuwenlang van generatie op generatie wordt doorverteld, is in wezen nog altijd heel actueel. Want wat toen gebeurd is, dat gebeurt nog dagelijks en kan dagelijks gebeuren. Het gaat uiteindelijk om twee broers, twee mensen. Maar ik denk dat die mensen symbool staan voor ons allemaal. Zowel voor broeders als zusters. Adam en Eva kregen een zoon. Dat moet een geweldige gebeurtenis voor hen zijn geweest. De allereerste keer dat er een bevalling plaatsvond. Een kind werd geboren. En Eva die gaf het een naam. En de eeuwig had gezegd, noem hun eerstgeborene. En ze zegt, ik heb met behulp van de eeuwige een man verkregen. Toch erg merkwaardig, hè? Een baby, zo kwetsbaar, zo klein, zo teer. En dat Eva al zegt, ik heb een man verkregen. En wees ze zo'n hulploos wezentje. En toch een man. En daarna wordt Abel geboren. Daar lezen we verder niets van. Dan zegt ze niets, Eva. Zijn naam betekent ijdel, lucht, een ademtocht. Je zou bijna zeggen, zijn naam stelt een wezen niks voor. Hij leeft in de schaduw van zijn broer, van ik heb met hulp van de eeuwige man gekregen. En dan daarnaast zo'n kereltje die nogmaals niets voorstelt, zoals ook in het boek Prediker al lezen. Lucht, ijdel, alles is ijdelheid. Je zou je natuurlijk afvragen, hoe kun je zo'n naam aan je kind geven? Maar het is gebeurd. En dan groeien ze op. Hoe dat allemaal geweest is, dat weten we niet. We kunnen ernaar gissen. We kunnen het allemaal invullen op onze eigen manier. Eén ding weten we wel. Kaïn die wordt boer, landbouwer. Die gaat de adama, de grond, bewerken. Want hij had dat eeuwig al tegen zijn vader gezegd. Heers over de vissen, maar onderwerp de aarde en heers. Bewerk die aarde. En dat gaat Kaïn dus doen. En die Abel die wordt herder. Herder van het kleinvee, van de schapen en van de geiten. Toen ik daar weer zo mee bezig was, het is natuurlijk een overbekend verhaal. Toen dacht ik van, Kaïn is eigenlijk best een gelovig iemand. Een vrome mens. Die na verloop van tijd een offer gaat brengen. Een geschenk gaat brengen. Een minga zoals het er letterlijk staat. Een eergeschenk gaat hij brengen aan de eeuwig. En waarom doet hij dat? Ik denk omdat hij dankbaar is voor de oogst. Voor datgene wat hij mocht binnenhalen. Want de eeuwige die geeft uiteindelijk regen, zonneschijn, die doet groeien en die doet bloeien. En dat doet Kaïn dan. Hij geeft van wat hij ontvangen heeft, geeft hij terug aan de eeuwige. Ik dacht, dat is toch wel heel mooi. Een teken uiteindelijk van dankbaarheid. Ik heb gekregen en ik wil daarvan teruggeven. Het is voor ons ook altijd goed om dat wat we gekregen hebben ook weer terug te geven. We zeggen, Heer, dank u wel voor uw zegeningen. Dank u voor wat ik van u ontvangen heb, maar ik wil het niet allemaal voor mezelf houden. Ik wil u teruggeven. Nou, nogmaals, dat is heel mooi van Kaïn. En het is ook een goed voorbeeld voor zijn broer Abel. Want een goed voorbeeld, zeggen we altijd nog, doet goed volgen. En Abel brengt ook een geschenk. Hij doet het van de eerstgeborene van de kudde. Lammeren, jonge geitjes. En dan stopt het verhaal eigenlijk even, want dan merken we, dan lezen we, en de eeuwige die keek naar het offer, naar het geschenk van Abel. Hij lette op. Hij keek vanuit de hemel en dan ziet hij daar dat die Abel, die in wezen niks voorstelt, die ademtocht, die ijdele, dat lucht, ziet hij dat hij een geschenk brengt. Maar hij keek niet naar het geschenk van Kaïn. En dan kun je natuurlijk afvragen, ik denk dat dat de vraag voor ons allemaal al eeuwenlang is. Hoe kan dat? Wat is daar gebeurd? Waarom keek je nou wel naar dat geschenk van Abel en waarom keek je niet naar het geschenk van Kaïn? We weten het niet. Je mag het allemaal invullen. Zoals je denkt van, dat zal wel de reden kunnen zijn. Of, nou, ik denk dat het daardoor komt. We weten het niet. Of, we weten het een klein beetje. Want in de brief aan de Hebreeën, die dus vele eeuwen later is geschreven, staat er dat Abel door het geloof een beter offer bracht dan Kaïn, zijn broer. Abel bracht door het geloof, zo is het geschreven, een beter offer dan zijn broer Kaïn. We kunnen ons natuurlijk inderdaad afvragen en ons daarmee bezighouden. En dan kunnen we allerlei meningen naar voren brengen. Daardoor komt het. Maar we kunnen ons denk ik veel beter afvragen, hoe reageer je erop als je een offer brengt of als je iets geeft gewoon aan mensen en het wordt niet geaccepteerd. Of je geeft het aan de eeuwige en hij lette er niet op. Hoe ga je dan als mens reageren? Nou, dat is heel duidelijk. De staat en Kaïn die reageert boos. Hij ontstak in woede, staat er. Hij ontstak in woede en hij liet zijn hoofd vallen, staat er letterlijk. Hij laat zijn hoofd zakken. Hij is woedend. Hij is boos op de eeuwige. Je zou je natuurlijk ook kunnen afvragen van, waarom keek hij niet naar mijn geschenk? Waarom lette hij niet op wat ik gaf? En waarom lette hij wel op wat mijn broer gaf? En daar werd Kaïn dus ontzettend boos over. Je zou je altijd af kunnen vragen van, ben ik iets vergeten? Heb ik iets verkeerds gedaan? Is er iets in mijn leven wat scheiding maakt tussen de eeuwig en tussen mij? Jesaja, die schrijft al veel eeuwen later, het zijn je ongerechtigheden die scheiding maken tussen de eeuwig en tussen u. Want ongerechtigheid is nog altijd ongerechtigheid. Oftewel, zonde is nog altijd zonde. Ik weet niet hoe dat u jullie vergaat, maar ik hoor de laatste jaren zo vaak van mensen. Ik ben zelfs wel eens in een gemeente geweest waar ik mocht voorgaan en toen noemde ik zonde zonde. En dat er na afloop iemand kwam die zei, maar dat moet je hier niet zeggen hoor, want het is een foutje. Het is een tekortkoming. Maar het is wel helemaal breed als je zegt zonde is zonde. Ja, ik zeg het omdat ik geloof dat de eeuwige nog altijd zegt. En dat we niet moeten gaan schipperen en moeten gaan joemelen van ach, het is gewoon een foutje, daar moet je niet zo moeilijk over doen. Kan elk mens overkomen. Wij weten niet ten diepste waarom hij niet dus keek, ja, een beter offer, waarom deed hij? Wat was er in het leven van Kain? Kain had het zichzelf moeten afvragen, zoals wij het ons moeten afvragen. Staat er iets tussen de eeuwige en mij? Ik ben altijd zo dankbaar voor de 10 ontzagwekkende dagen, die op Rosh Hashanah beginnen en op Yom Kippur eindigen. En mensen zeggen dan wel eens tegen me, ja, die 10 dagen, je kunt op elke dag terugkeren. Ja, gelukkig wel. We kunnen elke dag terugkeren naar het eeuwige. Maar wat is het kostbaar en wat is het mooi, dat er dan zo'n 10 dagen in het jaar zijn, dat je daarmee bezig bent. En dat je echt afvraagt van, hoe belangrijk is hij voor mij? Staat hij nog op de eerste plaats? Of zijn er andere goden, vul maar in de plaats van hem gekomen? En we kunnen ons ook afvragen, hoe is de relatie met mijn naaste? Vind ik dat nog belangrijk? We zeggen het wel elke Shabbat. De eeuwige liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze krachten, met heel ons wezen. Dat is dan het eerste en het grote gebod. En het tweede is niet minder, is ook niet meer, maar is daaraan gelijk. Je zult je naaste lief hebben als jezelf. En juist die 10 dagen dat je je daarmee bezighoudt en je afvraagt van, hoe is het? Moet ik dingen in orde maken met de eeuwige? Maar moet ik misschien ook dingen in orde maken met de mensen om me heen? Altijd eerst vind ik naar binnen kijken. Wat is mijn aandeel? Wat heb ik nagelaten eventueel? Maar Kain is boos, hij is teleurgesteld, hij voelt zich afgewezen. Hij had bijvoorbeeld kunnen zeggen, dat is ook al, ik ben de oudste, ik heb zo hard gewerkt. Ik heb letterlijk in het zweet des aanschijns gewerkt. Ben ik bezig geweest, ik heb geploeterd, ik heb gezocht. En is dat nou mijn beloning? En dan laat het hoofd hangen. En als je je hoofd laat hangen, als je je hoofd laat zakken, of het laat vallen zoals ze staat, dan zie je die ander niet meer in de ogen. En dan communiceer je niet meer. Dan is er uiteindelijk al een scheiding. Ik weet niet of dat het u opvalt, maar mij valt dat dan tegenwoordig op. Dat je heel vaak gevallen gezichten ziet. Bij een busstation of op het perron van de trein. Of zomaar in groepjes. Dat mensen niet meer kijken. Maar met hun gevallen zich, met alle respect trouwens, hun mobieltjes bezighouden. Heel veel gevallen gezichten. Ik hoorde pas van iemand die op een verjaardag geweest was. Hij was zelf niet zo jong meer, maar allemaal jonge lui. Zei, op een bepaald moment was het doodstil, zei hij. En iedereen, echt waar, iedereen zat met zijn mobieltje op een verjaardag. Ja, heel veel gevallen gezichten. Maar we moeten ons gelaat opheffen. Want dat zegt de eeuwige dan ook tegen Kain. Als je goed doet, dan wil ik niet zeggen dat het verkeerd is als je met je mobieltje bezig bent, maar meer als symbool. We houden ons zo vaak met dingen bezig dat we de mensen om ons heen vergeten. Je vergeet het. Je bent zo geconcentreerd op die dingen. Kijk. En als je goed doet, dan kun je je hoofd opheffen, zegt de eeuwige. Maar als je dat niet doet, dan ligt het kwaad, de zonde, als een belager als het ware, aan de deur. Ja, en dan volgt er een gesprek met de eeuwige. En dan zegt hij tegen hem, Kain, waarom ben je nou zo boos? Waarom laat je je hoofd nou hangen? Nou, en dan gebeurt dat dus omdat hij teleurgesteld is, omdat hij boos is, omdat hij verdrietig is, of vul maar in. Maar als je je hoofd laat hangen, en als je teleurgesteld bent, en als je boos bent, omdat je je tekort gedaan voelt door die ander, dan kun je ook verbitterd raken. En als je verbitterd raakt, ik weet niet of dat u wel eens verbitterde mensen tegenkomen in het leven. Nou, wij hebben het in ons werk meer dan eens meegemaakt. En verbitterde mensen is zo triest, zo in en in triest. Want dan ben je een gevangene. Dan zit je opgesloten. Dan kun je geen kant als het ware meer op. En dat bedoelt de eeuwige zware. Dan ligt de zonde, het kwaad, het boze, dat ligt op de loer. En dat overvalt je dan als het ware. En dat neemt je in bezit. En daarom uiteindelijk staat er ook geschreven, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Ja, we kunnen natuurlijk zeggen, ja, maar Kai die kende die tekst helemaal nog niet. Dat is veel later. Maar je weet het van binnen natuurlijk wel. Blijf ik boos? Blijf ik verbitterd? Hoe ga ik daarmee om? Kom ik, en dat kom je dan, in het isolement terecht. En daar word je een slaaf, een gevangene van. En wat doet hij dan? Hij gaat naar zijn broer toe. En waar ze het over gehad hebben, dat weten we ook niet. Dat is eigenlijk wel mooi. We kunnen dat allemaal zelf invullen. Maar één ding is zeker. Ze gaan naar dat veld toe. En wat er precies gebeurt, nogmaals, we weten het niet. Maar wel dat hij zijn broer aanviel en hem doodde. En dan volgt er weer een gesprek. Elke keer lezen we. En dat lezen we door de hele schrift door. Ook in de profeten, maar ook in de brief Gadishan, het Nieuwe Testament. Ja? Dat de eeuwige spreekt, die komt elke keer weer naar de mens toe. Een heel indringend gesprek van Kain. Kain, waar is Abel je broer? Zoals hij daarvoor alles vroeg aan zijn vader. Adam, mens, waar ben je? In deze zijn dit eeuwenoude vragen. En die vragen worden ten diepste nog altijd aan ieder van ons, aan ons, ook aan mij gesteld. Mens, waar ben je? Waar sta je in je leven? Kruip je weg? Ben je bang? Of ben je trots? Ben je hoogmoedig? Waar ben je? Wat is belangrijk voor je? Wat is je doel in het leven? Hoe ga je met de mensen om je heen om? Want waar is jouw broer? Wordt dus hier gesteld. En Kain, die antwoordt ongelooflijk grof. Ik heb het al eerder gezegd, we kennen dit verhaal. Als je het stelt je voor dat je het verhaal niet kent. En je leest het voor de eerste keer, dan denk je, hoe is het mogelijk? Je slaat je broer dood. Je eigen vlees en bloed. En de eeuwige die vraagt van waar is die? Dan zeg je van, weet ik veel. Hoe kun je dat nou aan mij vragen? Ik weet het niet. Maar hij weet het natuurlijk wel. Hij weet bliksems goed dat hij daar in het veld ligt. Dood. 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 Afgelopen. Einde. En hij zegt, ik weet het niet. Ben ik verantwoordelijk voor mijn broer? Ben ik de hoeder van mijn broer? Hoe kom je daarbij? Ik heb eigenlijk niks met hem te maken. Zo'n verhaal van eeuwen geleden is een wezen zo actueel, ook vandaag in de dag. Want ik weet dat er hele mooie dingen gebeuren. Maar ik denk, dat is ook de nood ergens van deze tijd. We zijn zo individualistisch, zo op onszelf gericht. Ik heb zeker de laatste paar jaar, na corona, ook dingen in die coronatijd, dat mensen zeiden, daar is iemand in onze flat overleden. Ik hoorde het nu. Het is al een half jaar geleden. Hij wordt helemaal niet gemist. We zijn zo bezig met onze eigen zaken. Nogmaals, ik weet dat er gebeuren ook hele mooie dingen. maar je leest wel en je hoort wel heel veel van het isolement, de eenzaamheid, de onzekerheid. Dit jaar, het begin van het jaar, zijn in onze omgeving van mij, vrouw en mij, we kenden er maar één van, 3 jonge lui die het eind van hun leven maakten. Want je denkt, wat afschuwelijk. Die zo bang waren voor het leven. Het leven niet meer zagen zitten. En zeiden, ik. En ze namen afscheid. Wat een onvoorstelbaar veel verdriet voor de nabestaanden. Wat is het belangrijk om inderdaad oog te hebben voor elkaar. Om lief te hebben, te zorgen, verantwoordelijkheid te nemen. Ik heb het waarschijnlijk hier wel eens eerder gezegd, maar ik vind het altijd weer zo de moeite waard. Tegenover liefde staat geen haat. Maar tegenover liefde staat, denk ik, onverschilligheid. Zo heeft Elie Wiesel, ongetwijfeld van hem gehoord of boeken van hem gelezen, hè, die diverse concentratiekampen heeft overleefd, het gezegd. Die vroeg niet, toen hij in het kamp zat, van waar is de eeuwige? Maar hij zei, waar zijn de mensen? Waar zijn de mensen die wisten dat die kampen er waren en uiteindelijk niets deden? Het is zeker niet aan mij om daar een oordeel over te vellen, maar ik citeer alleen zijn woorden. Waar waren de mensen? Waar zijn de mensen? Zeker ook vandaag aan de dag. Hoe belangrijk is het om daar erg in te hebben, daarmee bezig te zijn? Onverschilligheid is in wezen veel erger dan het kwaad zelf. Of als je iemand haat, dat is natuurlijk ook afschuwelijk, maar dan heb je nog wel gevoelens voor iemand. Maar als iemand je onverschillig laat, dan doet het je niks. Dan interesseert het je niks. Wat er ook met hem of met haar gebeurt. En dat was uiteindelijk de reactie van Kaïn. Ik weet het niet wat dat is. Maar ik heb er ook niks mee te maken. Want ik ben niet verantwoordelijk voor hem. En dan komt die volgende vraag. Kaïn, wat heb je gedaan? Wat heb jij gedaan, Kaïn? Want er is een stem van het bloed van je broer die tot mij vanaf de aardbodem roept. Het bloed van Abel, dat schreeuwt naar de hemel. Zoals het bloed van talloze onschuldige mensen nog altijd roept. En ik moest, en nu waarschijnlijk ook, ik moest zo denken dan aan het volk. Het volk Israël, dat tot op de dag van vandaag veroordeeld, gediscrimineerd en afgewezen wordt. Ik heb het voor de, tussen aanhalingstekens, voor de aardigheid is opgezocht. In 2021, want 2022 is nog niet afgelopen, maar in het vorig jaar, toen is Israël door de Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, is Israël 21 keer veroordeeld. En landen als China, als Cuba en als Jemen niet één keer. Dat je denkt van, dat is toch niet toevallig. Dat spreekt uiteindelijk toch wel van een afkeer, van een wrevel, van een haat tegen dat volk. Wij hebben uiteindelijk, en ik wil me er zo bij betrekken, zoals Nehemia dat eeuwig geleden zei van, wij hebben gezondigd. Terwijl Nehemia er geen deel aan gehad had. En Mozes, wij hebben gezondigd. En Daniel, wij hebben gezondigd. Zo kunnen wij ook zeggen, wij hebben bloed aan onze handen. Maar het kwaad, dat laat de eeuwige niet onberoerd. Daar mogen we ons van bewust zijn. Want eeuwen geleden, toen zei hij al tegen Mozes, ik heb de onderdrukking van mijn volk in Egypte wel gezien. En ik heb wel gehoord hoe ze schreeuwden naar mij om hulp. Daarom ben ik neergedaald. om ze te verlossen uit dat slavenhuis en om ze te brengen naar een land dat vloeit van melk en honing. Ik heb gezien en ik heb gehoord. Maar dat is een geweldige boodschap, want hij is niet veranderd. Hij ziet nog altijd en hij hoort nog altijd. Hij ziet u, jou, mij, hij ziet ons ook. In welke situatie verkeert. Hij hoort ook als we tot hem roepen. Als we dankbaar zijn, maar ook als we met onze nood, onze pijn, ons verdriet tot hem roepen. Het laat hem niet onberoerd. Ik hoor. Ik zie. Ik vergeet jou niet. Ik ga met je mee. Ik ben met je, zei Yeshua, al de dagen van je leven. We zouden zo kunnen zeggen, wat ieder van ons persoonlijk overkomt, maar ook als gemeente, dat raakt de eeuwige persoonlijk. Dat doet hem iets. Het raakt hem ook als de ene mens de andere mens iets aandoet, zoals Kaïn en Abel iets aandoet. Dat raakt zijn hart uiteindelijk. Daarom zegt hij, Kaïn, je bent vervloekt. Vervloeken betekent letterlijk doen verdorren. En dan kunnen we denken aan het verhaal van Yeshua. Ja, als hij die vijgenboom vervloekt. Want dan kijk je, er zit geen vrucht aan. En de volgende dag komen ze langs met de discipelen en dan zien ze dat die verdord is. Vervloeken, verdorren. Verdorren. Langzaam maar zeker doodgaan. Jij, Kaïn, bent vervloekt. En Kaïn die zegt dan, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Nou dat dringt in elk geval wel tot hem door, zijn misdaad. Wat geweldig hè, dat wij mogen weten, al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol, wit als sneeuw. Want wij mogen weten, wat een genade. Het bloed van Yeshua reinigt van alle schuld, van alle veroordeling. Geen zonde, geen schuld is te groot, want hij vergeeft het. Maar dat deed hij uiteindelijk ook Kaïn al. Want als wij het belijden, dan is er vergeving. Want het wonder gebeurt uiteindelijk ook. Nee, Kaïn. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Want ik kom jou tegemoet. Niemand die jou tegenkomt zal jou kunnen doden. Dan denk ik, wat een onvoorstelbare genade tegen deze doodslager. Hij is rechtvaardig. Hij is heilig. Hij kan het kwaad en zonde nooit door de vingers zien, zoals wij of mensen in elk geval wel doen, van wat ik al zei, ach een foutje, vergissing, dat kan iedereen overkomen. Nee, hij kan het kwaad nooit door de vingers zien. Daar moet mee afgerekend worden. Daarvoor is Yeshua dan ook in de wereld gekomen. Maar hij is ook genadig. En hij is ook liefdevol. Want Kaïn krijgt een teken. We weten het niet. Maar hij heeft diverse tekenen gegeven. Hij gaf het ook al aan Noach. Van deze aarde, die zal nooit weer door het water vergaan. Hij gaf Abraham een teken. De besnijdenis. Maar hij gaf ook tekens door de feesten. De Shabbat is al een teken. En Pesach is een teken. En Shavuot is een teken. De Sukkot. Het zijn allemaal tekens van zijn genade en zijn liefde, die allemaal verwijzen naar het eind, naar de toekomst. Zo zal het zijn, zo zal het worden. Daar mogen we ons al op verheugen en daar mogen we ons naar uitzien. Niemand die Kaïn zal kunnen mogen doden. En Kaïn die ging weg van het aangezicht van de eeuwige. En ging wonen in het land Nod. En dat betekent dwalen, zwerven. Een overbekend verhaal. En het trof mij weer zo. En ik was eigenlijk blij dat de lezingen hierover gingen voor deze Shabbat. De eeuwige die kiest voor Abel. Waarom? Abel is die ademtocht. Abel stelt niets voor. En hij kiest altijd weer voor het zwakke, het kwetsbare. Dat deed Yeshua ook. En de profeten die riepen altijd het volk en de koning vooral weer op van heb erg in de weduwe wezen, heb erg in de vreemdeling, heb erg in de armen, de verdrukte. En omdat hij niet veranderd is, zegt hij als het ware ook nog tegen ons. Heb erg in die zwakke broeder en zuster. Zie die niet over het hoofd. Die mensen die van zichzelf denken, ach, net als Abel, ik stel niets voor. Maar hij neemt het offer wel aan van die mensen. En we zien als het ware dat als een rode draad door de hele schrift heen loopt. Hij kiest dan voor de jongste. Niet de oudste, maar voor de jongste. Voor diegene uiteindelijk die vaak in de schaduw van die ouder, van die broer moet leven. We kunnen denken aan Ismaël en Isaac. Ik weet, Ismaël natuurlijk een ander verhaal. Maar die is wel de oudste en Isaac de jongere. Esau en Jacob. We kunnen denken aan Manasse en Ephraim. We kunnen ook denken aan Ruben, de oudste zoon van Jacob. En Jozef, wel niet de allerjongste, maar de op ene jongste zoon, die uiteindelijk onderkoning van Egypte wordt. En Ruben, die eigenlijk recht had, die wordt afgeschreven omdat hij dit van zijn vader beklommen had. We kunnen denken aan David, de jongste uit het gezinnetje, maar die wordt gekozen om koning te zijn. In de geschiedenis van Kaïn en Abel, komt het, u moet het maar eens nalezen, komt het woord broer 7 keer voor. Maar dat is mooi. 7, het getal van de volheid. We zouden kunnen zeggen, het gaat uiteindelijk om alle broers, om alle zusters. Het gaat uiteindelijk dan om de hele gemeente. Hoe gaan we met elkaar om? Zijn we bang voor elkaar? Zijn we jaloers op elkaar? Vergeten we elkaar? Maar het mooie is, als we elkaar zegenen, als we zeggen, fijn zuster, als het goed met je gaat. Of als de eeuwige door iemand heen werkt, dan zeggen we, geweldig, daar zijn we dankbaar voor. We bemoedigen dat. We kunnen ons natuurlijk ook afvragen, als we dit verhaal zo lezen met de oudste en de jongste broer. Ja, ik werd er dan zo bij bepaald van, ja, het gaat altijd aan die oudste en de jongste. En de jongste die wordt gezegend en de jongste wordt gebruikt. Toen dacht ik, zeker voor Messiaanse gemeenten, waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Hoe gaan wij met onze oudste broer om? Want hij is wel de eerstgeboren zoon. Hij is wel degene die de eeuwig heeft uitgekozen. Nou, we kennen een beetje de geschiedenis. Eeuwen geleden, toen hebben wij de oudste broer aan de kant gezet. En gezegd, nee, jullie niet. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. Ik heb het jarenlang gehoord, elke keer weer opnieuw. Maar de kerk heeft zich gedragen als een Kaïn. We hebben Israël al niet doodgeslagen, maar we hebben Israël al doodverklaard. En we hebben wel gezegd, jullie tellen niet meer mee. Jullie hebben het verbruikt. Jullie hebben de Messias vermoord. Jullie hebben afgedaan. Jullie zijn veroordeeld. Maar de oudste broer die leeft, die is er nog altijd. En wat kunnen we dankbaar zijn dat gelukkig vele ogen zijn opengegaan en nog opengaan om niet langer net als Kaïn naar zijn jongste broer, wij naar onze oudste broer onverschillig te zijn, te veroordelen, zoals ik al zei, de VN elke keer weer veroordeelt, maar dat we samen met de eeuwige blijden, hij, dat volk, Israël, zijn eerstgeboren zoon. En wat mogen we dankbaar zijn, dat hij onze oudste broer is. Want van zijn oudste broer, die altijd de verantwoordelijkheid had, daar kunnen we veel van leren. En we moeten, althans ik moet nog heel veel inhalen, van alle dingen die ik vroeger niet gehoord en niet geleerd heb. Maar diep in mijn hart, en ik hoop dat het ook zo met u is, verlang ik ernaar en ben ik dankbaar om inderdaad naar die oudste broer te kijken. En om van die oudste broer te leren. Gewoon te zitten en te luisteren van wat zij mij willen vertellen. Om samen met die oudste broer te bidden en te zingen. Te zingen vooral. Hoe goed en hoe liefelijk is het dat we als broers en zusters eensgezind samenwonen. Daar verlang ik naar. En ik hoop dat we er met elkaar naar verlangen. Amen.
Amen. Amen.